Goed, we gaan verder met Marcus, hoofdstuk 7. En ik wil terug de draad oppikken waar we zowat de vorige maal geëindigd zijn. Dit zegt Gods woord. En toen hij opnieuw de menigte bij zich had geroepen, zei hij tot hen: hoort allen naar mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem kan verontreinigen. Maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij van de menigte in huis was gekomen, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tot hen: bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet naar buiten, waardoor hij alle spijzen rein verklaarde. Hij nu zei: wat uit de mens naar buiten gaat, dat verontreinigt de mens, want van binnen uit het hart van de mensen gaat naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Al deze boze dingen komen van binnenuit voort en verontreinigen de mens. Hij stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij in huis was binnengegaan, wilde hij niet dat iemand het wist. Hij kon echter niet verborgen blijven. Maar een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van hem en kwam en viel aan zijn voeten neer. Deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte, en ze vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar hij zei tot haar: laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar ze antwoordde en zei tot hem: ja, heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tot haar: vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan. En toen zij was weggegaan naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan. En toen hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem die moeilijk sprak en smeekten hem deze de handen op te leggen. En hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren en na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem: Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen. Maar wat hij hen ook gebood, ze verbreidden het des te overvloediger. En ze stonden bovenmate versteld en zeiden: hij heeft alles voortreffelijk gedaan, en hij doet de doven horen en de stommen spreken. Lopen tot daar. De vorige maal hebben we uitvoerig nagedacht over de controverse tussen de Heer Jezus met de mensen uit Jeruzalem aangaande reinheid, heiligheid. En we hebben gezien dat vanuit de achtergrond van de voorafgaande geschiedenissen, waarin dat we Jezus in twee bijzondere geschiedenissen gezien hebben, hoe hij over het water wandelt en hoe hij de menigte, de 5000, spijzigt. Ja, die twee bijzondere tekenen die ons de heerlijkheid van de Heer Jezus laten zien als Jahwe de Heer, zoals hij gekend was van bij de eerste Exodus. Ik heb je toen ook gezegd, dat zijn eigenlijk de twee tekenen die er telkenmale bovenuit steken, die steeds weer opnieuw herhaald worden, bijvoorbeeld in de psalmen. Wel dat we vanuit die achtergrond, ja, Marcus had ons voorbereid om te zien wie eigenlijk hier nu spreekt. De woorden: hoort allen naar mij en verstaat. Het is Jahwe Jezus die nu gaat onderwijs geven. En wat hij eigenlijk gaat doen is definiëren wat dan uw ware heiligheid en reinheid is. Nu, we hebben met elkaar gezien dat de Heer Jezus die bijzondere uitspraak doet. Hè? Begrijpt u niet, zegt hij later tegen de discipelen, dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen. Dus met andere woorden, de Heer Jezus zegt dat niets uitwendig de mens innerlijk kan verontreinigen. Wat op zich, ja, natuurlijk heel grote consequenties geeft. Hè? Vorige maal toch bij stilgestaan, dat daarmee de Heer Jezus eigenlijk alle reinigingsrituelen, die zo typerend waren onder het oude verbond, ja, dat die daarmee ook vervallen. Want Jezus maakt heel duidelijk dat ongewassen handen, want daar draaide het conflict in beginsel rond, of dat voedsel eigenlijk helemaal onze relatie met God niet kan verstoren. Nu, voor ons klinkt dit misschien redelijk normaal, we zijn ook al 2000 jaar later, maar laten we toch ons bewust zijn dat, ja, voor deze discipelen en de mensen die dit hoorden, dit nogal behoorlijk schokkend overkwam. Want hoe valt dit nieuwe gebod, als ik het dan zo mag noemen, te rijmen met de Torah-verordeningen in zaken spijswetten? Hoe krijg je dat aan elkaar gerijmd? Ik denk toch dat het belangrijk is om daar een moment bij stil te staan, vermits er ook in onze dagen, ja, dat toch heel wat onduidelijkheid over is onder christenen. Nu, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien dat de meerderheid, om niet te zeggen alle, spijswetten en reinheidswetten bedoeld waren om Israël af te zonderen en hen te bewaren. Door middel van die verordeningen richtte de Heer als het ware een soort cordon sanitair op rond zijn volk om hen te beschermen dat zij niet zouden gaan lijken op de overige volken en niet zouden vermengd worden met de overige volken, dat zij uiteindelijk een apart gezet volk zouden blijven, omdat God door de belofte van Abraham heel duidelijk gemaakt had dat hij door het nageslacht van Abraham alle volkeren van de wereld zou zegenen. Dus dit volk moest apart gezet bewaard blijven tot op het moment dat de gezalfde van God geboren zou worden, door wie de zegen van Abraham uiteindelijk tot de volkeren zou komen. Dus het is heel belangrijk om te zien dat het onthouden van bepaald voedsel niet in deze verordeningen, of door deze verordeningen beter gezegd, niet het hoofddoel was. En dat wordt vaak vergeten. Ja. Ik had onlangs een gesprek met een aantal mensen daarover, en toen ik te kennen gaf dat dit Gods bedoeling was, dan keken ze heel vreemd, ze hadden dit nog nooit niet gehoord. Ja, als de Heere zijn volk verbiedt van varkensvlees te eten, heeft het niks te maken dat varkensvlees op zich niet gezond zou zijn. Nee, varkens waren de offerdieren bij uitstek in de afgodische cultussen rondom Israël, al eeuwenlang. En dat is de reden waarom de Heer uiteindelijk zijn volk daarvan wil weerhouden. Want, kijk, Jawel die wil zijn volk bewaren voor het dienen en vereren van de afgoden van Kanaan. Hij wil gewoon niet dat zij beginnen te denken dat hij is zoals deze goden. Dat is het hele punt. We zijn te weinig vertrouwd met het ganse wereldbeeld achter die Canaanitische godsdienst om te kunnen beseffen welke impact dit heeft op de mensen in die tijd. En daar wil ik u toch een klein momentje bij bepalen. Ik moet het doen, het is te belangrijk denk ik, maar twee afgoden die ik wil noemen, Canaanitische afgoden, waren bijvoorbeeld Moloch en anderzijds, een afgod dat je nog beter kent, Baal. Nu, Moloch was een god die van de mensen die hem dienden, kinderoffers eiste. Zijn god die bloed wenste. Wilde je rijkdom, macht en aanzien verkrijgen in het land, dan moest je hem bloedoffers brengen, kinderoffers brengen. Dat was zijn nood en daar moest je hem mee verzadigen en dan schonk hij u als tegemoetkoming rijkdom, macht en aanzien in het land. Zo werkte het. Dat is het beginsel. Mensen zijn er om in de noden van de afgoden tegemoet te komen. Misschien een beetje ongemakkelijk voelen voor sommigen wat ik ga zeggen, maar het is belangrijk dat je dat ziet. In de Baal-cultus was het de gewoonte dat de mannen seks hadden met de priesteressen. Waarom moesten ze dat doen? Wel, Baal moest geprikkeld worden om uiteindelijk regen te schenken. Dat was de gedachte. Baal moest uiteindelijk geprikkeld worden, hij moest zichzelf bevredigen, daar komt het op neer, en wanneer hij klaar kwam, om het zo te zeggen, dan regende het uit de hemel, en zo werd moeder aarde bevrucht en bracht ze nieuw leven voort. Ja, ik weet het, zijn misschien niet de aangenaamste dingen die ik u vertel, maar dat is de gedachtegang die erachter zit. Dus je moet eens gaan nadenken wat dat doet met een mens als dit uw wereldbeeld is. Het is dat ik u wil proberen duidelijk te maken. Ja, ik zie je allemaal raar kijken, maar zo is het. Maar beelddragers, zoals je al zo vaak hebt gehoord, die worden gevormd naar het beeld van de God die zij vereren. Nu, als je Moloch vereert.
Mag ik een vraag stellen?
Natuurlijk.
In die tijd was het dan ook zo dat de mensen allebei vereerden? Of zijn dat twee verschillende volken? Of tijdsperiode? Of hoe zit dat?
Nee, dat zijn goden die gelijktijdig vereerd werden.
Dus ook door dezelfde mensen. Dus je moet die twee combineren eigenlijk.
Zeker. Wilde je rijkdom, macht en aanzien, dan moest je bloedoffers brengen aan Moloch. Wilde je dat je land vruchtbaar was, dan moest je gemeenschap hebben met de priesteressen van de tempel van Baal. Om hem te prikkelen opdat hij je land zou bevruchten. Om Moloch aan te sturen dat hij je uiteindelijk rijkdom en aanzien zou geven, moest je die dingen doen. Dus als je daarover gaat nadenken, hoe kijken deze mensen dan uiteindelijk tegen kinderen aan? Ja, kinderen worden gewoon een middel om een doel te bereiken, hè? Ze worden geen doel meer op zich, maar een middel om een doel te bereiken. En als je zo tegen seksualiteit aankijkt, dan worden de mensen waarmee dat je dat beleeft, objecten. En als ja, die God uiteindelijk moet bevredigd worden, voor wat gaat uiteindelijk nog intimiteit tussen man en vrouw dienen? Louter tot bevrediging van bepaalde verlangens. Dus dat gaat een heel grote invloed uitoefenen op uw denken, hoe dat je naar de mensen kijkt rondom je, hoe dat je met kinderen omgaat. En uiteindelijk, als je zo de goden kunt manipuleren om dat te verkrijgen wat je wenst, wat ga je doen met jouw wet, denk je? Je gaat hem op dezelfde manier proberen te manipuleren. Snap je? Dus dat is het hele punt die erachter schuil gaat. Wij focussen ons te veel op het feit van, ja, afgoden zijn helemaal niks en God wil niet dat ze gediend worden. Maar de hoofdzaak is dat God niet wil, ja, wij niet wil, dat zijn volk denkt dat hij is zoals deze goden. En als je die goden vereert en in die denk- en leefwereld vertoeft, welk beeld ga jij uiteindelijk laten zien in deze wereld? Snap je? Dat is het hele punt. Dus afgoderij, het grote gevaar voor Israël is dat zij gaan denken dat Yahweh is al Baal en Moloch. En trouwens, je moest ze ver niet zoeken. Weet je nog, de geschiedenis van Israël met het gouden stierkalf? Was het niet net omdat ze Yahweh behandelden als de goden van Egypte, dat ze een gouden stierkalf gingen bouwen? Ze denken dat Yahweh is als de afgoden. En dan ga je uiteindelijk ook hun beeld gaan vertonen in hoe dat jij met je medemens omgaat. Dus zie het grote punt en nu maak je de aansluiting met wat de Heer Jezus zegt. Kijk, als het wereldbeeld van Kana jouw denkbeeld bepaalt, wat zal uw hart dan uiteindelijk voortbrengen? Ziet dan, knoppenspunt? Wat zal uw hart dan voortbrengen? Al die dingen die hier opgezomd worden. Yahweh is niet zoals de goden van Kanaan. Hij eist helemaal geen mensenoffers. Als hij offers wil, en dan zijn het geen kinderen, zal hij er zelf in voorzien. Zo kennen we God toch? Intimiteit tussen man en vrouw, dat is er niet om de goden te manipuleren, maar Yahweh heeft dat gegeven om kinderen te creëren naar zijn beeld, die in het kader van een liefdevol familieverband opgevoed worden. Gods bedoelingen zijn totaal anders, omdat hij zo anders is. En daarvoor wil de Heer zijn volk bewaren. Dus voedsel eten is op zich niet de kwestie, maar de God waaraan je het eten van dat voedsel verbindt, waarmee dat je gemeenschap, tafelgemeenschap hebt. Ja. Vandaar dat je ook later heel duidelijk ziet in de 1 Timotheusbrief, dat Paulus in alle vrijmoedigheid te kennen geeft, want alle door God geschapene is goed. Ja, dat grijpt terug op de schepping in mensen. Al het geschapene is goed en niets is verwerpelijk. Als het met dankzegging wordt genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Heel belangrijk om dit duidelijk voor ogen te hebben, dan is er toch geen discussie meer over spijswetten, denk ik. Is dat voor iedereen duidelijk? Want ik hoop dat je dit klaar en duidelijk ziet, want voor heel veel christen is dat totaal onbekend, wil ik hier uitleg. En het is dit die erachter zit. Ja, wij willen zijn volk behoeden, dat zij zouden denken dat hij is als de goden van de volkeren. Ja.
Hij bedoelt overal, ik geef iets, dus God zal me toen niets willen geven. In die context, als het brengt de manier van uit de bodem dienen. Ik doe iets vooruit, God kan niets willen doen.
Dat sowieso als eerste, maar ook dat het karakter van Yahweh is als het karakter van de afgoden. Dat bedoel ik ook voornamelijk. Het is niet enkel de manier waarop je God tot God nadert. Inderdaad, in de schepping van God zien we net het omgekeerde. Mensen zijn niet gecreëerd omdat God bepaalde noden heeft waarin dat zij dan moeten voorzien. Nee, wij zijn gecreëerd juist omdat God helemaal niets nodig heeft en vanuit zijn liefde en zijn goedheid met mensen die zijn beelddragers zijn wil delen. Dus je hebt een heel ander uitgangspunt. Maar ook het karakter van deze goden is niet het karakter van Yahweh. Zijn karakter is zo heel anders. Als het gaat om kinderen, als het gaat om Gods goede schepping. Het is in die dingen dat dat zo duidelijk blijkt. Dus zie hoe belangrijk dat ook is om telkenmale toch vertrouwd te zijn met de oudheid en de manier van denken. En het is onmisbaar om het goed te begrijpen. Nu, wat is de heiligheid waar Jezus zich om bekommert en wat verlangt God van mensen? Want de lijst die wij hier opgesomd krijgen, van binnenuit het hart van mensen gaat naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, noem maar op. Heel die lijst is wat het hart kan voorbrengen, wat dat de mens verontreinigt. Maar ik vond het heel bijzonder als je het tegenovergestelde van al die woorden hier eens gaat onder de loep nemen. Ik heb dat voor mezelf opgezocht, ik noem ze niet in volgorde, je moet maar gewoon luisteren en proberen te ontdekken wat er mee aangeduid wordt. Wijsheid en inzicht, nederigheid, vriendelijkheid, tevredenheid, zelfbeheersing, oprechtheid, goedheid, vrijgevigheid, trouw. Als je dit hoort, waarom moet je dan denken? De vrucht van de geest, inderdaad. Dus wat we hier opgesomd krijgen, zijn de werken van het vlees. Zie je dat? Wat dat God werkelijk zoekt, wat is ware heiligheid? Gods karakter vertonen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus wat uit het hart voorkomt, vinden we hier verontreinigd, maar het brengt vooral schade toe aan medemensen. Let daarop. Dus wat verontreinigt, wordt hier beschouwd in termen van relaties met uw medebeelddragers. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien. Dus ware heiligheid, ware reinheid, wordt gezien in hoe dat je met je medebeelddragers omgaat. Ik hoop dat je aanvoelt hoe centraal en hoe belangrijk dat het is. Wat betekent het voor ons hier in de vuurtoren om Gods heilig volk te zijn? Waarin moet dat tot uiting komen? Op zondagmorgen? Hoe dat we de Heere loven en prijzen en aanbidden? Of zou het moeten gezien worden in onze onderlinge relaties? Wat zou prioritair zijn, denk je? Voel je het aankomen? Want we leven in tijden dat de tendens is aanbidding, eredienst, beleving, dat staat heel hoog overal, boven de denominaties heen, aangeschreven. Maar als we dit hier duidelijk zien, dan leidt het ons eigenlijk af, en dat is hetgeen dat ik trek als conclusie, als dit zo bovenaan staat, dan leidt het ons eigenlijk af van wat doen we dat wij geroepen zijn, namelijk onderlinge relaties bewaren in Gods tegenwoordigheid. Een schriftgedeelte die ons dat heel duidelijk laat zien, is Efeze hoofdstuk 4. En let eens op de bewoording. Ik vermaan u dan, zegt Paulus, ik de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen. Dus het gaat erom over onze roeping. En wat is onze roeping? Ja, uiteindelijk het doel waartoe dat God ons bestemd heeft. Dat is toch onze roeping? En let dan wat er gezegd wordt, terwijl u in alle nederigheid, vrucht van de geest, zachtmoedigheid, vrucht van de geest, langmoedigheid, vrucht van de geest, elkaar in liefde, vrucht van de geest, verdraagt, verdraagzaamheid, vrucht van de geest, en u beijvert de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, in één hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Dus lieve mensen, als je dit even tot u laat doordringen, wat dat God hem om bekommert, is niet hoe goed en gedreven dat wij de liedjes zingen op zondagmorgen, en hoe vlot dat onze dienst verloopt, maar hoe goed dat wij opschieten met elkaar als broers en zussen. Zodanig dat onze gemeenschapsmaaltijd ook effectief een gemeenschapsmaaltijd is. En als dat ons niet kenmerkt, want dat is het doel van onze roeping, toch? U mag me corrigeren, niet? Als dat ons niet kenmerkt, dan is al de rest wat we doen waardeloos entertainment en bezigheidstherapie. Niet dat ik iets wil afdoen van ware aanbidding en lofprijs, maar als dit niet gevonden wordt, dat is laag 2 uiteindelijk, hè? Dit moet er zijn voordat lofprijs en aanbidding God wel gevallig kan zijn, of niet? Dus waar zou elke gemeente zich dan moeten op toeleggen, denk je, vanuit dit oogpunt? Wat is er van primair belang om dit als broers en zusters te kunnen ervaren en ook handhaven door de tijden heen? Moeten we dan ons niet focussen op geestelijke groei? Dat moet prioritair zijn om dat te kunnen verkrijgen. Of ben ik verkeerd? Natuurlijk, ik heb dat allemaal voorbereid en ik geef dat hier op een plateau in één keer en begrijp wel, misschien overvalt u dat. Denk er eens over hoe na wat ware heiligheid is en hoe dat we dat handen en voeten geven. Want het is niet hoe dat het evangelische wereldje erover denkt. Helemaal niet. Want bij heiligheid wordt heel vaak ook gedacht aan het vermijden van zonde in je leven, niet? Maar dat heeft het op zich niks mee te maken. Het is Gods karakter die moet gezien worden in ons, zijn beelddragers. Dus wederom zie je hoe fundamenteel dat het beelddragerschap is om Gods gedachten omtrent ons mensen goed te kunnen begrijpen. Sorry dat ik daar iedere keer op terugkom, maar ik denk dat het ook heel duidelijk wordt voor jullie dat ik daarvoor geen grote moeite moet doen, maar dat dat steeds duidelijker wordt. Ja? Oké, als we even ons overzicht er terug bijnemen, ja, en een wikkeldal, dus gaan we dat gedeelte beginnen te overdenken. Ik heb u voornamelijk de vorige maal op gewezen, dit laatste stuk van het eerste grote blok in het Marcus-evangelie is een spiegelbeeldstructuur. Het middenblok wordt gevormd door datgene waar we de vorige maal intensief over hebben nagedacht, dat conflict met de autoriteiten van Jeruzalem, hè, rondom reinheid en heiligheid, zoals we terug een beetje zijn begonnen over nadenken. Eerste blok toont ons voornamelijk Jezus' activiteit onder de Joden, en nu gaan we Jezus' activiteit onder heidenen zien. Want deze machtige daden, die hier beschreven worden in vers 24 tot vers 37, het stukje dat we onder andere ook gelezen hebben, en waar ik eigenlijk vanavond wil over nadenken, verder wil ik niet gaan, beschrijven ons eigenlijk 3 zaken. En die 3 zaken zijn allereerst de bevrijding van een bezetene dochter, en vervolgens de genezing van een doof stomme, en eraan verbonden, deze mag je nog dan bijrekenen, maar ik heb hem bewust vanavond er niet bijgenomen, dat zal wel de volgende keer zijn, je zult wel zien waarom, maar die horen eigenlijk allemaal samen, 3 zaken. Nu, als je daar even over nadenkt, bevrijding van iemand met een onreine geest. Ja, in het Marcus-evangelie is dat toch de meest voorkomende machtige daad die de Heer Jezus doet en die zo typerend is voor de nieuwe Exodus, mag dat toch zo zeggen? Ten tweede, de genezing van een doof stomme. Doof en stom. Van wat spreekt dat in het Marcus-evangelie gezien vanuit de achtergrond van Jesaja? Hoe word je doof? Hoe word je stom? Hoe word je blind? Inderdaad, door de afgoden te dienen. Dus dat is iets dat ook al heel sterk op de voorgrond gekomen is. En dan hebben we de spijziging van de 4000. Voeden in de woestijn. Jawel, zijn voedselvoorziening in de woestijn. Ja, samen met het openen van de zee, het bevelen van de zee, is dat het meest vermelde machtige daad in Israëls geschriften. Dus zie je heel duidelijk dat al deze 3 zaken verwijzen naar de nieuwe Exodus. En dit speelt af op het territorium van heidenen. Dus wat is de boodschap dat die nieuwe Exodus, dat die niet enkel voor Israël bedoeld is, maar voor alle volkeren. En is dat iets nieuws? Denk eens terug aan de eerste Exodus. Wat kwam er mee uit Egypte? Een zootje ongeregeld. Dat zich ook aangetrokken wist tot de God van Israël. Want, ja, wij maakten in de eerste Exodus zijn heerlijkheid bekend. Nu, zijn heerlijkheid is zijn reputatie. En die wilde hij bekendmaken, niet alleen onder de Egyptenaren, niet alleen onder Israël, maar hij zegt, onder alle volkeren zal ik mijn naam bekend maken. Dus dat is helemaal zover niet gezocht. En denk ook eens aan de doop van de Heer Jezus in het Marcus-evangelie. Daar wordt hij bevestigd van Gods wegen uit de hemel, dat gij waarlijk naar Jesaja de dienaar van de Heer is, op wie de geest van God rust. En wat zal die dienaar van Jahwe doen? Hij zal niet alleen Israël verzamelen, maar hij zal ook een licht zijn voor de volkeren, inderdaad. Dus dat wijst allemaal heel duidelijk in die richting. Jesaja 42, Jesaja 49, we hebben het al verschillende malen gezien. En wat er vooral in de kijker zal komen te staan, is een totaal andere reactie hier op Jezus' machtige daden die hier gebeuren, dan wat we in de eerste helft zagen. Want inderdaad, we zagen daar machtige daden, en hoe er mensen gebracht werden in die samenvatting, aan het eind van hoofdstuk 6, zagen we hoe dat er mensen van heinde en ver komen tot de Heer Jezus, en de zieken brengen ze samen op de markten, weet je nog? En wat was de reactie van die overheden uit Jeruzalem? Waren ze daar heel tevreden mee, met al die mensen die genezen werden? Absoluut niet. Ze begonnen te vitten over eten met onreine handen. Maar wat we nu gaan zien, is heel bijzonder. In 7 vers 37 hebben we het gelezen. Daar roepen de mensen, hij heeft alles voortreffelijk gedaan. Ja, zie het geweldige contrast. Nu, dat is heel belangrijk om die beiden te zien, want er zit er ook een woordspeling in. Dat ga ik je straks nog wel laten zien aan het eind van deze avond. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is voor iedereen. Nu, als we dit gedeelte hebben gelezen, zien we inderdaad dat de Heer Jezus naar gebieden buiten het beloofde land gaat. En als we even het kaartje erbij nemen, dan zien we dat de Heer Jezus, in vers 24 kunt u lezen, hij nu stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon. Nu, Tyrus, het is, dat ligt hier. En het is dat Tyre, hè? Het is Tyrus en Sidon ligt hier. Oké, dat kunnen we nog begrijpen. Hè? De zee van Galilea, hop, naar boven naar Tyrus en Sidon. Maar dan lezen we in vers 31. En toen hij weer uit het gebied van Tyrus was gegaan, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. Ja. Decapolis ligt hier. Oesse, dat wordt een beetje moeilijk, hè? En dat is wat er uiteindelijk heel wat bijbeluitleggers overvallen. Dat de reisweg die de Heer Jezus volgt, ja, door Marcus niet correct beschreven wordt. Maar is dat werkelijk zijn bedoeling? Is dat zijn bedoeling van ons een reisverslag te geven van de Heer Jezus? En toen deed hij dit, en toen deed hij dat? Denk ik niet. Marcus heeft ons geen nauwkeurig reislogboek van de Heer Jezus' tochten, maar hij had een aantal gebeurtenissen verzamelen die eigenlijk karakteristiek zijn voor dit deel van Jezus' bediening in deze heidense regio's. Dat is wat we krijgen. Hij wil dat we die dingen samen zien. En een idee krijgen van het karakter van Jezus zijn bediening daar in die gebieden die buiten het beloofde land in die dagen liggen. Kan je mij volgen? Dus het gaat er hem niet om welke weg de Heer Jezus heeft afgelegd. Nee, Marcus vertelt ons een biografie van de Heer Jezus. En hij wil dat wij op een bepaalde manier naar hem kijken. En dan gaat hij selecteren en dingen samenvoegen. Ja, om ons te tonen, Jezus vanuit het perspectief zoals hij wil, dat wij samen naar de Heer Jezus kijken. Nu, als we het volgende stukje nemen. Vanaf vers 24 hebben we die bijzondere ontmoeting met deze Syro-Fenicische vrouw. Zo wordt ze genoemd in het Marcus-evangelie, van Syro-Fenicische afkomst. Als je gaat vergelijken met Matthäus, dan ga je zien dat deze vrouw een Canaanitische wordt genoemd. Ja. Dus en hier staat het ook tussen haakjes, dat betekent dat niet alle manuscripten dit ertussen hebben staan. Maar goed, voor mij is dat zo geen probleem. De meeste hebben het uiteindelijk wel, en voor mij is dat niet echt een discussiepunt. Maar wat vinden we hier? Dat is wel het belangrijkste, dat de Heer Jezus trekt naar de gebieden van Tyrus en Sidon. Merkwaardig dat de Heer Jezus na die vorige geschiedenis hier nu vermeld wordt dat hij zich gaat terugtrekken in die regio's die heidense gebieden zijn. En waarom gaat de Heer Jezus naar daar? Even een rustpauze inlasten aan de kust. Even uitblazen. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat de Heer Jezus naar die heidense regio's gaat om daar Joden te bereiken. En we hebben er nogal gezien dat de Heer Jezus naar Decapolis, het gebied van Decapolis ging, het meer overstak van Galilea, en kwam in het land van de Gadarenen, waar hij de man genaamd Legioen bevrijdde. En toen hebben we ook gezegd, Legioen is wellicht iemand van Joodse origine, want als dat niet zo is, en zoals we dat hier zien, wordt dat expliciet vermeld. Maar ook daar, dat gebied is uiteindelijk ook heidens, overwegend heidens gebied. En het kan heel goed zijn dat de Heer Jezus hier naar Tyrus en Sidon gaat, om daar Joden te bereiken die daar in de verstrooiing zijn, om het zo te zeggen. Nu, zelfs in die regio's, ontdekken we hier, is het nagenoeg onmogelijk voor de Heer Jezus om uit het zichtsveld te blijven. Hij wil in huis vertoeven. Hij wil dat niemand eigenlijk weet. Maar dan zegt Marcus, hij kon echter niet verborgen blijven. Dus moet je nagaan hoeveel er over de Jezus al rondvertaald is, dat hij zelfs daar, toch al behoorlijk eentje van huis, niet verborgen kan blijven. En er wordt ons hier melding gemaakt van een vrouw die tot de Jezus komt. Nu, voor ik daarop inga, inderdaad wil ik nog even de opmerking maken van dat het in de verhaallijn van Marcus, met wat we nu eigenlijk gezien hebben, ons niet mag verwonderen dat de Heer Jezus in die gebieden gevonden wordt. Want we hebben net gezien dat de Heer Jezus die kwestie rond heiligheid en reinheid heeft opgelost. En heeft te kennen gegeven dat er niets is wat de mens van buitenaf kan verontreinigen. Waarmee hij ook alle spijs en rein verklaarde en, zoals we ook overdacht hebben, je alle reinheidswetten eigenlijk vervallen. Wat betekent dat er vrijelijk gemeenschap kan zijn met vreemde volkeren, snap je? Dus in de verhaallijn gezien is het eigenlijk het logische gevolg van wat we net met elkaar overdacht hebben. En ik denk ook dat dit hetgene is wat Marcus bij uitstek wil onderstrepen. Absoluut, absoluut. Zeker weten, ja. Dus hij heeft net verklaard, de Heer Jezus, wat dat ware heiligheid is. En nu staat hij ook op het punt te betonen, ja. In zijn houding met die mensen. Gods karakter laat zien. Mooi, hè? Daarom zijn het ook parabeldaden. Ja. Ze hebben iets te betekenen. En deze geschiedenis vind ik een van de mooiste van het Marcus-evangelie. Ja, misschien is het gewoon weer over een vrouw, wie man. Ja, het gaat inderdaad over een vrouw. Inderdaad. Ik heb ook een boontje voor vrouwen, ik geef dat grof toe. En zeker in de gedachten van God, kan dat niet ontkennen. Maar je zult straks ook zien waarom. Ja, het komt goed uit, hè? Inderdaad, het is Nationale Vrouwendag. Vandaar, eigenlijk de ideale Bijbelstudie voor vanavond. Hè? Nu, Tyrus, als je zou kijken in de profetische geschriften, dan ga je zien, ook in de historische boeken, dat dat eigenlijk al eeuwenlang een van de grootste aardsvijanden is van Israël. En is dat niet opmerkelijk dat de Heer Jezus daar naartoe gaat, dat zelfs nu Israëls voormalige vijanden vrijelijk tot de Heer Jezus kunnen komen? Ik denk dat dat heel veelzeggend is. Nu, dit is deze vrouw, is eigenlijk de tweede vrouw pas die we vinden in het Markus-evangelie, die het aandurft, want het is zij die het initiatief neemt, die gaat gewoon kloppen aan de deur, die het aandurft om de sociaal-culturele grenzen te overstijgen. Ja, niet alleen is deze vrouw onrein, hè? Daarin zie je ook alweer een verband met het vorige dat we overdacht hebben. Deze vrouw is onrein, het is een heidense vrouw van nature, hè? Maar ook wat het geslacht betreft en haar afkomst betreft, is er daar een grote barrière die zij wel overstijgt. Nu, dat is trouwens de eerste heiden hier die in het Markus-evangelie in contact komt met de Heer Jezus. En Markus die onderstreept dat hier dubbel en dik door haar afkomst te vermelden, zie je dat? Nu, naar alle waarschijnlijkheid zijn de discipelen hier op dit moment niet aanwezig. Want omgang tussen mannen en vrouwen die niet verwant of gehuwd waren, ik heb je dat al vaker gezegd, dat lag heel gevoelig in die dagen. Denk bijvoorbeeld maar in het evangelie van Johannes, wanneer dat de discipelen Jezus zien bij de bron met die Samaritaanse vrouw. Ze zijn geschokt. Ja, waarom zijn ze ook een beetje geschokt? De rendezvousplaats in die dagen was de bron. Hè? Hoeveel maal zien we in de schrift dat jongen, meisje elkaar ontmoeten bij de bron? Bij de aartsvaders vind je dat? Dus dat was de rendezvousplaats. Dus als ze daar de Heer Jezus zien zitten met een vreemde vrouw, ja, dus dat lag enorm, enorm gevoelig. Er is trouwens geen enkele respectabele rabbi die zich ooit zou inlaten met een dergelijke vreemde vrouw. In een ene. Weet je, 15 minuten alleen met een vreemde vrouw, waar je niet mee verwant was, in je huis, terwijl je partner er niet was, was al een reden om echtscheiding aan te vragen in Israëls cultuur. Men ging er automatisch vanuit, als je met een andere vrouw in huis bent, dat er maar om één ding te doen is. Ja? Zo gevoelig lag dat. Ja? En dan zie je dat deze vrouw, als je dat allemaal weet, ja, toch wel wat moed aan de dag moet leggen om daar aan de deur te gaan kloppen. Nee? Wat vinden we hier ook? Dat deze vrouw, wanneer ze uiteindelijk bij de Heer Jezus komt en hij opent doet, ik zie dat zo levende voor mij, dan werpt ze zich neer aan Jezus voeten. We hebben er nogal gezien in de afgelopen hoofdstukken dat mensen zich aan de voeten van de Heer Jezus werpen. De man legioen genaamd deed dat. En Jairus, de overste van de synagoge. En de bloedvloeiende vrouw, inderdaad. En telkenmale zien we daarin een duidelijke erkenning van Jezus' autoriteit, van zijn gezag. En dat je uiteindelijk van hem iets verwacht. Een gunst betoon. Dat zien we ook bij deze vrouw. Maar ik vraag me toch af, hoe is zij tot dit bewustzijn gekomen dat Jezus bij macht is om haar dochter te helpen? De mond-aan-mond reclame, ik kan mij ook geen andere reden voorstellen. En dan doet ze het toch maar, en overstijgt ze die grenzen. En wat is hier wederom het probleem, mensen? Wat is het probleem waar ze mee afkomt? Wederom, een onrein geest. Als je dat zo nu begint te lezen, hè, het verhaal doorneemt, dan valt het toch geweldig op. Nu is er enige connectie hier met wat we net overdacht hebben. Wel, eigenlijk om eerlijk te zijn, is die er al van in de synagoge. Van in de eerste keer dat de Heer Jezus in de synagoge komt, is het eerst doordat hij mee geconfronteerd wordt, een onreine geest. Dus van meet af aan zien we dat dit in dit evangelie een heel belangrijk onderliggend thema is doorheen dit ganse verhaal. En we hebben ook gezien dat van begin dat er een conflict is tussen de Heer Jezus en de fariseeën en schriftgeleerden, dat het iedere keer om dit thema gaat. Het draait om die ene belangrijke vraag, Wat betekent het om Gods heilig volk te zijn? En het eerste wat we inderdaad zagen, was in die synagoge, dat er daar, terwijl dan niemand het weet, een onreine geest aanwezig is. Dus dat geeft eigenlijk aan dat in dit evangelie er een heel grote verandering plaatsgrijpt wat dat reinheid betreft. Want het is niet dat we dan de persoon ingaat, zegt de Heer Jezus, die een mens verontreinigt, maar wat van hem uitgaat. Ware reinheid heeft niks te maken met eten, maar het heeft alles te maken met hoe wij andere mensen behandelen. Ja. Dus je ziet welke metamorfose reinheid hier eigenlijk doormaakt, heiligheid, reinheid, doorheen dit ganse evangelie. En je ziet ook hoe dat ook dit gedeelte weer verband houdt met wat dat vooraf gaat. Het eerste dat we zien is een onreine geest. Ja. Natuurlijk zijn de situaties verschillend. In die zin, die onreine geest hield zich daar gedijst, maar openbaarde zich pas wanneer dat Jezus dat begint onderwijs te geven. Dat is de situatie daar. Hier ja, moet het heel duidelijk zijn dat dit kind bepaalde handelingen doet, waardoor blijkt dat het met een onreine geest bezeten is. Dat is toch wel een heel duidelijk verschil. Maar ik denk dat Marcus ons wil tonen van, kijk, het probleem dat Israël kenmerkt, is net het probleem wat ook de volkeren rondom kenmerkt. En dat houdt zo nauw verband met zijn thema. Namelijk, achter onreine geesten gaan demonische machten schuil. En hoe komen die demonische machten daar? Wel, dus die zijn het gevolg van afgoderij. Die twee zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Afgoderij, de machten van de duisternis. Dus niet alleen Israël heeft te kampen met onreine geesten en de machten van de duisternis, om het zo te zeggen, maar ook de volkeren rondom. Dus de eerste persoon dat de Heer ontmoet van niet-Joodse origine, is weer al dat probleem. Ik vind het toch wel heel frappant dat Marcus daar zoveel nadruk op legt. Nu, zij vraagt om de demon uit haar dochtertje uit te drijven. Maar dan moet je eens kijken wat Jezus antwoordt. Maar hij zei tot haar, laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Ja, voor ons, westerlingen uit de 21ste eeuw, klinkt dat antwoord behoorlijk verontrustend. We vinden dat de Jezus hier toch wel een beetje bot en ruw is tegen die vrouw. Voor de Nationale Vrouwendag, niet goed, hè? Maar laten we toch beseffen dat dit een heel andere cultuur is, een andere tijd is, en dat dat niet in die dagen bot en ruw hoeft te betekenen. In die dagen was het wel meer gebruikelijk om recht toe recht aan de dingen ook te zeggen. En het komt veel ruwer over in onze vertaling dan dat het eigenlijk betekent. Maar dat zal pas duidelijk worden als ik het u uitleg. Wat zegt de Heer Jezus kort samengevat hier? Precies, hij geeft aan dat in zijn bediening Israël de prioriteit heeft. Dat is de hoofdzaak wat hij hier duidelijk maakt, denk ik. Israël is Gods zoon en de kinderen moeten eerst kunnen eten tot verzadiging toe. Dat is de gedachtegang. De kinderen moeten eerst kunnen eten.
En is het daarom dat je wijst dat er eventueel daar ook Joden aanwezig waren, omdat de Heer daar zou...
Mede, in het gebied van Tyrus en Sidon, waren er sowieso verstrooide Joden aanwezig. Dat staat buiten kijf. En inderdaad, het rijmt ook perfect met wat er hier zich door de Heer Jezus duidelijk gesteld wordt. Hij gaat niet per se naar daar om heidenen te bereiken, dat geeft hij toch aan. Anders zou het zinloos zijn van dit te zeggen. Hij spreekt hier over kinderen, enerzijds. Dat is Gods volk, dat is duidelijk. Maar hij spreekt anderzijds ook over honden. Nu, heidenen, zo heb ik wel meer verteld, die werden door Joden in Jezus dagen straathonden genoemd. Nu weet je nog waarom dat zij uiteindelijk de heidenen straathonden noemen. Weet je dat nog? Wilde straathonden, die zwerven rond, die zitten vol vlooien, die zijn vuil en die vreten alles wat er op straat te vinden is. En er is van alles te vinden in de aan op straat. Uitwerpselen van mensen. Ja, sorry dat ik dat zo zeg, maar daar komt het op neer. En moet eerlijk zeggen, ik moest direct denken in Nepal. Op een gegeven moment, in Nepal waren we aan een straatrestaurantje. En ik ging opzij om naar het toilet te gaan. En ik zag ik dan een straathond. En we hebben er al veel gezien, die straathond. Er riepen er enorm veel rond. En dan was een straathond netjes iemand zijn maaltijd van dag ervoor, dat hij daar gedeponeerd had, was hij lekker op zijn gemak aan het opeten. Het smaakte. Ik moest direct hier aan denken. Ja, zo zien zij naar heidenen omwille van hun afgoderij. Dat is de reden. En wat er hier in onze vertaling uiteindelijk verloren had, of niet goed weergegeven is, is dat de Heer Jezus hier eigenlijk die Joodse kijk op honden, heidenen als honden, dat de Heer Jezus dat helemaal opnieuw had herdefiniëren. Ja. Het woord in de grondtekst hier is niet de aanduiding voor straathonden, maar de aanduiding voor schoothonden. En wat is het grote verschil tussen een straathond en een schoothond? Inderdaad, hij leeft in huis. Zie de verandering? Jezus brengt het beeld van de straat over naar het huisgezin. En dat is een heel belangrijke move om dat te zien. Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Wat houdt dat in? Ah, inderdaad. En daarom verdient die vrouw van mij zoveel respect. Want ze heeft dat gesnapt, dat de grijzer de deur openzet. Maar wanneer als haar antwoord heeft, moet je al erop letten dat zij de enige persoon is in het Marcus-evangelie en in zijn verhaal die Jezus aanspreekt als Heer. De enige. En zij is de enige persoon in de Bijbel die de Heer Jezus in een woordenwisseling te vlug af is. Meestal, wanneer de mensen in gesprek met de Heer Jezus gaan, ofwel staan ze met hun mond vol tanden, ofwel druipen ze af. Maar deze vrouw is zo pinter. Let op haar antwoord. Jij plaatst mij in huis, zegt ze. Dat is goed, dan maak ik ook van de kruimels eten. Zie je dat? Ze heeft direct door wat de Heer Jezus op aanstuurt. Geen straathonden, maar schoothonden. En die zijn in huis. Die zitten onder tafel en wachten dat er iets van tafel valt. En jij plaatst mij in huis, dan mag ik ook van de kruimels eten, zegt ze. Ja? En als de Jezus dat door is, die natuurlijk verkocht, hij heeft zich meteen gewonnen. Maar zo'n geloofsvertrouwen, dat kan de Jezus toch niet meer bestaan. Iemand die zo goed de gedachten van God begrijpt. Dat vind ik wonderlijk aan deze vrouw. Zij herkent Israëls prioriteit. Ze heeft daar ook geen moeite mee. En als vergeleken wordt met een hond, daar is ook geen moeite mee. Maar ze beseft bovenal dat de barmhartigheid van de Heer Jezus veel ruimer is en veel verder gaat dan uiteindelijk Israël. Chapeau. Dat doet me een hoed vooraf. Ik vind dat een van de mooiste passages in het Marcus-evangelie. Dus kan je dat goed volgen, lieve mensen? Het is belangrijk om dat te zien. Dus inderdaad, jullie weten natuurlijk dat het de bedoeling is, als je ook in het boek De Handelingen, dat de Heer Jezus zijn dienstuitbreiding neemt tot alle volkeren. Maar nu, op dit moment, is zijn bediening prioritair voor Israël. Waarom? Omdat de Heer Jezus uiteindelijk zich houdt aan de beloftes die God gemaakt heeft. En in de beloftes is Israël uiteindelijk het eerste doel. Want het is door Israël dat alle volkeren zullen gezegend worden. Dus gaat hij eerst naar Israël. Ja. En het is onder de vleugels van Israël, om het zo te zeggen, dat uiteindelijk alle volkeren zullen gezegend worden. Dat is altijd de gedachtegang in de schrift. En dat respecteert de Heer Jezus. Ja? Dus alhoewel dat hij altijd bereid is om te genezen, heeft hij je duidelijk aan, ja, maar ik heb een prioriteit. Maar tegelijkertijd zet hij de deur open. En zij ziet het gaatje in de deur en ze zet haar voet tussen. Dat is toch mooi, als je er zo mag over nadenken? Zij erkent Israëls prioriteit, maar gelooft dat Jezus' barmhartigheid veel verder reikt. Ja? Een veel ruimer hart heeft dan voor Israël alleen. Is dat een beetje duidelijk? Dus deze vrouw ziet ook heel duidelijk dat Jezus machtige daden die hij doet, dat hij die niet kan loskoppelen van zijn zendingsopdracht. Zij beseft hem al te goed. Ja. Zij beseft dat Jezus zomaar niet een wonderdoener is. Zij beseft dat hij wel degelijk een roeping heeft, die hij vervult, en dat wat hij doet, dat hij dat niet kan loskoppelen van die roeping. En zij accepteert dat ook. Dus dat getuigt toch wel van een inzicht die zijn gelijken niet kent tot wat we tot nu toe gezien hebben in het Marcus Evangelie. En dat is ook wat de Heer onderstreept in zijn reactie. En zij is eigenlijk een beetje de tegenhanger, zou je kunnen zeggen, voor in het Matthäus Evangelie de legeroverste, die ook met een zelfste vertrouwen in de Heer Jezus tot hem komt. En die zegt van, meester, ik ben niet waardig dat u tot mij komt, maar spreek en hij zal gezond worden. Dus dat is een beetje een gelijklopende geschiedenis. Goed, dan gaan we een stukje verder. Dan hebben we de volgende ontmoeting, Jezus en die doofstomme man. Nu ook dit is de enige genezing van een dove man in het Marcus-evangelie, maar deze genezing van een dove man wordt ook enkel maar in dit evangelie gevonden. Nu, als je het doorneemt, dan kan je ergens ook wel een beetje begrijpen, denk ik, dat de overige evangelisten deze geschiedenis geneigd zijn om weg te laten. Omwille van de vreemde handeling die de Heer Jezus hier doet. Er zouden toch heel wat misverstanden kunnen rondgroeien dat de Heer Jezus een magier is. Maar miraculeus speeksel. Dus als je zijn bedoelingen niet begrijpt, kan je ja, dit volledig verkeerd inschatten. Doorheen de geschiedenis is de Heer Jezus ook wel beschreven als een magier. Dus ik kan me levendig voorstellen waarom dat Lucas en Matthäus ja, deze geschiedenis niet opnemen. Inderdaad, nu zijn we ondertussen gekomen in Decapolis. Dat is de regio waar de Heer Jezus de man legioen bevrijd had, weet je nog? Nu, wat herinnert u zich nog van die regio? Inderdaad, u moest daar weer weggaan. Maar wie werd er daar uitgestuurd om te prediken? Inderdaad, hij moest daar in Decapolis gaan prediken. En is het misschien op dit voorbereidende werk dat de Heer Jezus nu opnieuw in Decapolis komt? Wie gaat het zeggen? We weten het niet. Maar in elk geval was deze man daar actief. En dat kunt u heel duidelijk lezen aan het eind van die geschiedenis van die man. Dus ik vind het toch wel opmerkelijk dat de Heer Jezus, ondanks wat we zagen, opnieuw in dit gebied hier gevonden wordt. Nu, dit is trouwens ook de eerste machtige daad waar de Heer Jezus een zintuigelijke verstoring herstelt. Het is een man die moeilijk spreekt en hij hoort helemaal niet. Hier voor de eerste maal vinden we in Marcus' evangelie dat de Heer Jezus ja, een zintuigelijke verstoring had herstellen. Misschien zei je, ja, oké, zoals is het zo belangrijk? Wel, ik dacht het wel. Gezien het belang van horen en zien naar de gelijkenissen, weet je nog? Denk ik dat dat niet onbelangrijk is. Want als de Heer Jezus spreekt over horen en zien, en als sommigen zullen horen en niet horen en sommigen zullen zien, en niet zien, wat kende dat zijn achtergrond, weet je dat nog? Inderdaad. Want sowieso, ogen, oren, mond, ledematen, dat zijn de voornaamste dingen die de Heer Jezus geneest, die wijzen altijd, maar ook altijd, op het geschapen zijn naar Gods beeld. Altijd over beelddragerschap. Ja. Eigenlijk is het wel opmerkelijk hoe dat de Heer Jezus deze man gaat losmaken, herstellen. Want inderdaad, het gebeurt door middel van speeksel. En eigenlijk vreemd, maar nu dat genezingsbedieningen zo populair zijn, er is nog niemand die de bediening heeft opgepikt. Hé? Misschien is dat wel een gat in de markt. Hè? Een spuuggenezingsbediening. Wat? Ja, Jos, stop het. Nu, om de connectie te maken, hetzelfde Griekse woord voor stom, dat wordt slechts op één plaats gevonden in de profeten. Je mag twee keer inraden, waar je dat zo kunt vinden. Inderdaad. Kan ik je daar niet aan doen, maar het is gewoon echt zo. Namelijk in die heel belangrijke passage, een aankondiging van de nieuwe Exodus in Jesaja hoofdstuk 35. Daar gaan we later nog bij stilstaan. Maar dit is een zeer belangrijk hoofdstuk als je wilt begrijpen wat de Heer Jezus zijn bedoelingen zijn. Ik heb er maar enkele versen uitgenomen, maar heel het hoofdstuk, moet je zeker eens de tijd nemen om het te lezen nog voor jezelf, heel het hoofdstuk is belangrijk. Maar ik heb enkel eruit gepikt wat dat voor mij hier belangrijk is om dit te kunnen een stuk verhelderen. Want we vinden in vers 5, dat zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van de doven zullen worden geopend. En dat is wat we hier nu ook in deze geschiedenis vinden. Dan zal de kreupele springen als een hert en, deel 2, de tong van de stomme zal juichen. En dan wordt er ons verder gezegd in vers 8, daar zal een gebaande weg zijn en dan wordt die weg genoemd de Heilige Weg, en wie wordt er niet gevonden op die weg? Heilig, onrein. Tja, dat is toch weer eenmaal toevallig, hè? Maar hij zal er alleen voor hen zijn, reizigers nog dwazen zullen erop dolen. Dus ik vind al een heel interessant gegeven nadat we de kwestie in zulke reinheid, die we in wat dat vooraf is gegaan, behandeld hebben. Ik vind dat heel interessant. Later gaan we ook zien, aan het eind van de wegsectie, dat is het volgende blok waar we gaan over nadenken, dat er daar een man aan de weg gevonden wordt. Een man die blind is en die de naam draagt Bartimeus. En wat betekent Bartimeus? Ik ga je helpen, zoon van de onreinheid. Langs de weg, blind, onrein. Zie je het plaatje? Ik denk niet dat dat toevallig is, hè? Ja. Nu, blindheid, verlamdheid, stomheid, doofheid, dat is altijd het kenmerk van Israël in ballingschap. En dan weet je heel goed wat dat deze nieuwe Exodus-passage eigenlijk hier aankondigt. De nieuwe Exodus-belofte is dat Yahweh het beeld van God onder Gods volk zal herstellen. En wie zullen er uiteindelijk hersteld worden? Zij die Yahweh gehoor geven en bereidwillig hem willen volgen op weg naar Jeruzalem. Dat zijn degenen die uiteindelijk hersteld zullen worden. Die geopende oren zullen krijgen, geopende ogen, van wie de tong zal losgemaakt worden, van wie de ledematen tot leven gewekt zullen worden. Voel je het aankomen? Dat is de beeldspraak die hier heel duidelijk gezien wordt. Nu, waar kent blindheid en doofheid zijn oorsprong naar Jesaja? Wat wordt dat voor de eerste maal vermeld? Hoofdstuk 6. Daar wordt er gesproken over blindheid en doofheid. En we zagen al van Marcus hoe belangrijk dat dat was. Weet je nog Marcus hoofdstuk 4, de Beelzebul-controverse? Wat vertelt Jezus? Waarom spreekt hij in gelijkenissen? Opdat zij zien, niet zien. Opdat zij die horen, niet horen. Dat was Jesaja 6. En nu hebben we Marcus 7 gehad. Marcus 7, de volgende controverse, was de reinheidscontroverse. En dat wijst de Heer Jezus op Jesaja hoofdstuk 29. Nu 28 en 29 horen samen. Is eigenlijk de climax van Jesaja hoofdstuk 6 in het boek Jesaja. En geeft daaraan dat de Heer Jezus zei, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Wat dan ook in Jesaja 29 het oordeel opvolgt. En wat is het oordeel? Het oordeel dat het volk zal weggevoerd worden in ballingschap. Nou, dus we hebben al gezien hoe belangrijk dat deze gedeelten voor Marcus uiteindelijk zijn. Dus Israël is blind en doof omwille van hun afgoderij. En afgoden zijn nu eenmaal onrein. En achter afgoden schuilen demonische machten. Ja. Dus Jezus zegt heel duidelijk, niet wat dat je eet maakt je onrein, hebben we gezien, maar of je je gedraagt op een afgodische, demonische wijze, wat je hart voorbrengt, boosbegeerte, afgunst, moord, enzovoort. Daarvan zegt de Heer Jezus, dat is demonisch van aard. En het verwoest het beeld van God in mensen. Ja. Dus zie je wat Israël van verlost moet worden? Zie je het verband waar de Heer Jezus onderwijst? Zie je dat al die zaken met elkaar verstrengeld zijn? heel mooi om dat te ontdekken. Hoop ik toch, voor mij is het in elk geval heel mooi om dat te ontdekken. Dus Marcus die had ons eigenlijk hier aan de hand van deze genezing tonen dat die nieuwe Exodus belofte, dat dat niet beperkt blijft tot Israël, maar dat ook de volkeren daar deel zullen aan krijgen. Dus de nieuwe Exodus belofte van Jesaja 35 is hier dat wanneer dat je op weg gaat naar Jeruzalem, Jahwe achterna, dan zal hij je verlossen van de macht van de duisternis die achter de afgoden schuil gaat, en dan ga je opnieuw kunnen wandelen, spreken, horen. Zie je? Dat is wat hier vertaald wordt. Nee, ik ga er niet vanuit dat hij een heiden is, maar we bevinden ons hier wel een heidens gebied. Zijn bediening is prioritair voor Israël, maar je ziet hier al op de achtergrond wat hij later de uitwerking van ziet in het boek De Handelingen, dat hij wel degelijk de heidenen zal bereiken. Dus het ligt hier heel dubbel in dit gedeelte, ja. Maar het wordt niet iedere keer vermaald.
Je gaat er eigenlijk sowieso zelf naartoe, hè?
Absoluut, zeker. Je gaat er naartoe en je zegt dat zijn bediening is prioritair voor Israël. Dus allee, als je de puzzelstukjes samenneemt, dan zie je het ook heel duidelijk. Vind ik persoonlijk toch. Nu, in dat verband, in Jesaja 29, dat is een hoofdstuk, dat moet je thuis eens lezen vanaf vers 18. In Jesaja 29, dat is hetzelfde hoofdstuk waaruit dat de Griezus al geciteerd heeft. Dit volk eert mij met de lippen, dat is dat gedeelte. En dan in Jesaja 32... vind je opmerkelijk genoeg de volgende vermeldingen hier. Dus eerst Jesaja 29 vers 24. Nu, 24 ga je niet vinden in je Bijbeltje, omdat dit uit de Septuaginta komt, hè, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat staat er, en zij die dwaalden van geest zullen verstandig zijn, en de morrenden zullen de gehoorzaamheid leren, en de stotterende tongen zullen leren vrede te spreken. Dus let op de bewoording, we hadden het hem hier over, dwaalden van geest zullen verstandig zijn, wijst op Israëls onverstand, morrend, dat deden ze ook graag tijdens de woestijnreis, rebelleren tegen God, maar ze zullen in de plaats gehoorzaamheid leren, dus zie het omgekeerde, en stotterende tongen zullen leren shalom, vrede spreken. Vindt het ook in Jesaja 32, dan zullen de ogen van wie zien zich niet afwenden van de Heere, en de oren van wie horen zullen er acht opslaan op wat? Op zijn woord. Het hart van de onbedachtzamen zal inzicht krijgen en de tong van de stamelaar zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. Wat de Heer Jezus hier doet, is het beeld van God in mensen herstellen. Mensen opnieuw herstellen zoals God het bedoeld heeft dat zij mens zouden zijn. Zie je dat? Inderdaad opent de Heer Jezus ogen letterlijk, maar ze hebben ook een veel diepere betekenis. En die twee staan naast elkaar. Ja. En opnieuw krijgen we hier in deze machtige daad een verwijzing naar de Jezus' ware identiteit. Herinner u bij de eerste Exodus? Mozes, hij zag het zo niet zitten, nee. Kan niet goed spreken, zegt hij tegen de Heere. Maar wat zegt Jahwe tegen hem? Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, Jahwe? Dus wat laat de Jezus hier zien? Dat hij de profeet is, dat hij de Messias is, of dat hij waarlijk, inderdaad, Jahwe de Heer, Jezus getuigt hier dat hij die mensen kan en zal herscheppen naar het beeld van God. Ja? Nu let hier ook op de persoonlijke interactie. De Heer Jezus neemt die man van de menigte weg. En dat laat ons heel duidelijk zien hoe betrokken dat de Heer Jezus is met het welzijn van deze man. Jezus behandelt de mensen altijd met waardigheid en respect. Dat is niet het zoveelste bewijsstuk voor zijn heerlijkheid en macht, wat hij wil mee uitpakken. Dit is hier geen persoonlijke promotiecampagne die de Heer Jezus voert, in tegenstelling tot wat hij zo vaak ziet in de zogenaamde genezingssamenkomsten. Ik denk dat het niemand van ons zou appreciëren, moest men naar een dokter gaan en zien dat hij een glazen wand geplaatst heeft. Denk dan aan die fijn zullen vinden dat iedereen in de wachtzaal kan meeloeren. Ja. En dat zie je ook met de Heer Jezus. Wanneer dat hij de mensen geneest, dan neemt hij ze ook apart. Ja, soms is er een situatie dat hij met iets geconfronteerd wordt. Dat is een heel ander verhaal. Maar hier zie je zo duidelijk dat hij van de menigte hem wegneemt. Ja. Nu, waarom vinden we dat de Heer Jezus hier ook zucht? Je ziet, ik heb die twee beide samengenomen. Hij neemt hem afzonderlijk. En dan zien we dat hij ja, die bijzondere handeling doet, daar kom ik straks op terug. Maar dan kijkt hij naar de hemel en dan zucht hij. Wat zou de betekenis zijn van dit zuchten? Zou het te maken hebben met zijn diepe bewogenheid gezien? Ja, toch. De toestand van die man, dat is het eerste wat je natuurlijk gemakkelijk aan denkt. Maar gezien het feit dat we hier bezig zijn met het open van oren, het open van monden, denk ik dat je een trapje verder moet gaan. Als het gaat over beelddragerschap. Want gezien Gods bedoelingen met de mens als zijn beelddrager, die man hier is niet in staat om te spreken of te horen. Maar denk daar een secondje over na. Horen en spreken, is dan niet onmisbaar om de bedoelde intimiteit met God te beleven? Snap je hoe dat naartoe wil? En let erop, spraak is dan niet bij uitstek het kenmerk van beide schepping, van Gods beelddragers onder alle overige levende zielen, weet je nog? Mensen zijn net zoals alle andere geschapen wezens levende zielen. Maar wat onderscheidt hen? Spraak. Dus vanuit dat oogpunt denk ik dat dit hetgene is wat Jezus overzucht. Dat God de mens nooit zo gecreëerd heeft zoals hij deze man hier aantreft. Ja? De toestand waarin dat wij mensen verkeren. Nu, let op Jezus zijn handelingen. Hij gaat de oren openen en hij gaat de tong van deze man of de lippen van deze man zalven met speeksel, inderdaad. Maar let op mijn bewoording. Openen, oren, zalven van de mond en de tong. Wat heb ik u al vaker uitgelegd wat dat betreft de oudheidsgebruiken in zaken het oprichten van beelden die goden moeten representeren? Ik heb het u al vaker uitgelegd. Gebeurde in drie fases. Eerst werd het beeld gecreëerd. Geboetseerd uit klei. Gekapt uit steen. Noem maar op. En dan werd het beeld geanimeerd. Tot leven gewekt. Hoe werd dat gedaan? Eerst werd er olie gesmeerd aan de ogen. Aan de mond. Aan de oren. En aan de ledematen. En dan werd de vurige adem van de godheid uitgenodigd. Om in het beeld te gaan wonen. En vervolgens werd het beeld geïnstalleerd in de tempel en representeerde het de godheid. Dus wat denk je dat de Heer hier aan het doen is? Want dat gebeurt hier wel een heidens gebied, hé? Wat dan men vertrouwd is met die gebruiken? Het is maar in die context dat je dit zo goed kan begrijpen. En dat is wat je trouwens ook vindt in het boekje Jesaja. Het tot leven wekken, het animeren, is de ceremonie van het openen van de oren, ogen en mond, en er werd met olie ingesmeerd. Wel, de profeet Jesaja, die zin speelt daar zelfs op, en Jesaja 44, maar weliswaar een omgekeerde zin. Want wat is de situatie daar? Israël vereert de afgoden. En wat gaat Jahweh in reactie doen? Hij gaat hun ogen dicht smeren, zie je dat? Zij vereerden de afgoden. Maar wie afgoden vreert, ja, die wordt net als hen blind, stoofdom, verlamd en levensloos. En Jahweh die gaat het omgekeerde doen, dichtsmeren. Zie je dat erop gezinspeeld wordt? Dus ik geloof heel duidelijk, wat de Heer Jezus hier doet, is tonen dat hij het beeld van God en deze man herstelt. Door zijn oren te openen en speeksel aan zijn mond of aan zijn tong te wrijven. Net zoals beelden uiteindelijk tot leven gewekt werden. Ik vind dat heel mooi, want er is geen andere uitleg. Lees van mij 10 commentaren, het is geen één die gaat zeggen waar die passage voor staat. En het enige zinvolle is dat je het vanuit dit oogpunt bekijkt. En dan zeg je, ah ja, ja, nu kan ik de Heer Jezus volgen. In heel de context van Jesaja en de achtergrond past dit hier eigenlijk supergoed, hè? Dus, en wat we hier zagen in Jesaja 44, als Israël de blinde afgoden wil aanbidden, zal Jahweh hen herscheppen naar hun beeld. En zie je, nu is de Heer Jezus uiteindelijk deze man aan het herscheppen, beter gezegd, naar Gods beeld. Ja? Het is het omgekeerde. Oké? En opnieuw vinden we hier dat de Heer Jezus de mensen gaat aansporen om daar niet al te veel rugbaarheid aan te geven dat hier gebeurt. Dat is niet de eerste keer dat de Heer Jezus dat vraagt. Weet je nog, met de Melaatse man werd dat ook heel duidelijk gezegd. Nu, waarom zou de Jezus dat zeggen? Wel, allereerst, we zagen ook bij die Melaatse man dat de Jezus niet meer in de steden kon komen. Hij moest in de woestijn. op onherbergzame plaatsen. En dat is trouwens wat we hier ook vinden in de volgende geschiedenis. Dat vinden we de Grees ook terug in de woestijn. Is dat het gevolg daarvan? Weet ik niet, maar ik vind het toch wel heel opmerkelijk. Nu, Jezus, die wil inderdaad wel mensen fysiek herstellen, en je kunt zich levende voorstellen dat iedereen met een kwaal of een probleem daarvoor in eerste instantie de Jezus opzoekt, en hij wil mensen wel herstellen, maar wat hij vooral wil, is dat mensen hun denken verandert. Daarom heeft de Jezus ook zoveel onderwijs. In zijn bediening is onderwijs prioritair. Het is geen genezingsbediening op zich. Nee, Jezus die wil dat mensen de dingen leren begrijpen vanuit Gods perspectief. En hij geeft om het welzijn van hun lichamen, dat trekt te veel aandacht als dan nadruk wordt opgelegd dat er zoveel mensen nog gaan rondbouwen zijn. Nee, snap je het probleem? En dat is wat de Heer Jezus kost wat kost wel voorkomen, maar goed, dat lukt blijkbaar niet goed. En trouwens, uiteindelijk is dat toch zo dat die zintuigelijke genezingen juist naar dit verwijzen, ja. Dat mensen anders zouden gaan denken, als je het ziet vanuit de profeet Jesaja. Jesaja 29, vers 18, op die dag zullen de doven horen en de woorden van het boek, en verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. Dus zie, het gaat om het begrijpen, het gaat om het zien, werkelijk zien met de ogen van het hart, ja. Let hier ook op, en dat is het laatste wat ik ga opwijzen, op het geweldige contrast hier in de reactie van deze mensen met de schriftgeleerden en de fariseeën. Zij zeggen nadrukkelijk, hij heeft alles voortreffelijk gedaan. En als je dat zo hoort, en als je nadenkt over het herscheppende werk van de Heer Jezus hier, dan lijkt hier precies een echo in te horen van wat er op de zesde scheppingsdag door God aan het eind van de dag wordt gezegd. Alles was zeer goed. Dat mag ons eigenlijk niet verwonderen als dit hierin vervat ligt, want de nieuwe Exodus is toch sowieso een nieuw scheppingsevenement? Dat was toch bij de eerste Exodus ook zo? En dat is toch ook wat de apostel Paulus ons laat zien. Hij zegt dat Christus ons paaslam is, en als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping geworden. Ja? Dus ik denk dat dat hier absoluut niet veraf ligt, maar heel goed aansluit bij het beeld dat we hier krijgen. En daar wou ik het bij laten vanavond. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Vond dat toch wel belangrijk was om die twee machtige daden zo uitvoerig te behandelen. En dat je ziet hoe nauw dat alles met elkaar verbonden is. Hè? En welke bijzondere Heer we uiteindelijk hebben. Want hij wordt steeds maar groter als je de dingen toch duidelijk ziet.